Houten. FM. Altijd dichtbij. Daar houd ik u aan. Houten FM.
Een kleine hobbel in de start. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Daar hou ik u aan, van het politieke praatprogramma van de Omroep Houten. De gasten in de studio op deze dag 18 november zijn Axel Eertman van Houten Anders.
Goedemorgen.
En het feitenmannetje is aangeschoven, Gerard Hurkmans.
Goedemorgen, John.
Goedemorgen. We gaan het hebben over de verkiezingen die aanstaande woensdag gaan plaatsvinden. En we gaan het hebben over de tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers en asielzoekers. De plannen daarvoor in de gemeente Houten. Ik wilde beginnen met de verkiezingen met Gerard Hurkmans. Gerard, we gaan met jou een aantal statistieken doornemen en feiten. Zoals het feitenmannetje.
Ja.
Waar wil je mee beginnen?
Nou, ik kan natuurlijk een uur vol praten met cijfers, maar dat is niet de bedoeling. Dus ik wou het allereerst even hebben over Houten, want we zitten hier tenslotte in een programma over Houten.
Ja.
En ik vond het wel interessant om eens te kijken, stemt Houten nu anders dan de rest van Nederland bij Tweede Kamerverkiezingen? En ik heb maar de laatste twee verkiezingen genomen.
Okay.
En gezien dat het op een aantal punten inderdaad Houten anders stemt en dat dat redelijk consistent is. Dus dat niet het ene jaar heel anders is dan het andere jaar. Dus als je nu even als uitgangspunt neemt, Houten stemt hetzelfde. Waar zitten dan de verschillen? Nou, aan de ene kant zijn er een aantal partijen die duidelijk in Houten beter scoren dan landelijk. En een aantal partijen die duidelijk minder goed scoren. Partijen die beter scoren, dat zijn de VVD, en D66 en de ChristenUnie. De partijen die duidelijk minder goed stemmen, minder stemmen halen in Houten dan landelijk, dat zijn de PVV, dat is Forum en dat is de SP. Je zou dus kunnen zeggen dat Houten vrij gematigd stemt en dat partijen die wat meer uitgesproken zijn of extremer zijn, minder goed scoren. Valt me ook op dat partijen die minder goed scoren in Houten niet vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad en zelfs helemaal nooit meedoen. Dus misschien ligt daar ook een verband dat zij zelf ook van oordeel zijn dat ze niet zo'n achterban hebben. Er zijn natuurlijk partijen die nog helemaal niet mee hebben gedaan. Dat is Omzicht, maar ook BBB.
Ja.
Ik vond wel interessant om te zien of dat dan ook voor BBB geldt. Nou, daarvoor hebben we alleen de Provinciale Staten. Bij de Provinciale Statenverkiezingen stemde 12% van Houten op de BBB. Terwijl dat landelijk zo'n 20% was. Dus ook daar zie je minder. Voor Omzicht hebben we geen gegevens. Dus een van de dingen waar ik woensdag erg benieuwd naar ben, is hoe gaat Houten daarop reageren. Bij de lokale verkiezingen zie je een heel ander beeld. Bij de lokale verkiezingen, bij de gemeenteraadsverkiezingen, zie je dat een bijna 40% van Houten stemt op een lokale partij. Dat trekt natuurlijk die vergelijking helemaal scheef. En wat lokaal ook opvalt, is dat de SGP bij de gemeenteraadsverkiezingen vele malen hoger scoort dan bij landelijke verkiezingen. En eigenlijk zich dus ook gedraagt en gezien wordt als een lokale partij. Dus eigenlijk zou je die er nog eens een keer bij moeten tellen. Dus daar valt dan weinig over te zeggen. qua vergelijking dan. Voor woensdag ja, wordt het razend spannend. De verkiezingen zijn eigenlijk nog helemaal open. We zien een aantal tendensen. Dat is dat VVD en NSC, ik noem het toch maar Partij Omzicht, liggen op kop, maar heel verschillend. Dus er wordt veel gesproken over zwevende kiezer. Ja, het is toch belangrijk om een beetje onderscheid te maken. Er zijn zwevende kiezers en onzekere kiezers. Zwevende kiezers zijn echt mensen die alle kanten nog op kunnen. Dat is een vrij constante groep. Dat is voorgaande verkiezingen was dat 16%. Dat is nu 17%. Dus daar zit het verschil niet. Het verschil zit meer in onzekere kiezers. En dat zijn mensen die tussen twee partijen aarzelen.
Yeah.
En dat gaat heel spannend worden. Want dat is niet van links naar rechts. Dat zijn mensen van D66 die misschien op PvdA GroenLinks stemmen. Dat zijn mensen die op de BBB stemmen en misschien op Wilders gaan stemmen. Dus dat ligt veel dichter bij elkaar. Nou, dan zie je de trend nu dat de VVD eigenlijk de partij is. Als ik de SGP even niet meetel, maar de VVD is partij met het grootste aantal zekere kiezers. En dat zijn ook mensen die gaan stemmen. Dat is niet onbelangrijk. Niet alleen dat Omzicht een wat grotere groep onzekere kiezers heeft, maar het moet ook nog maar blijken of die gaan stemmen. Dus als je nu een voorspelling zou moeten doen, en dat moet je vooral niet doen, dan zou je zeggen dat de VVD de grootste partij wordt. Maar als de opkomst groot is, dan kan Omzicht dat ook nog worden. Dus nog één ding wat mij heel erg opvalt, is als het gaat over winnaars en verliezers. En dat zegt iets over beeldvorming. Dat het lijkt alsof de VVD die gaan winnen. Timmermans gaat verliezen. Dat is helemaal niet waar. Als je gewoon naar de feiten kijkt. Dus de VVD staat op een verlies van 6-7 zetels in de peilingen. En Timmermans, GroenLinks, Partij van de Arbeid, staat op een winst van 6 zetels. Maar zo wordt er niet naar gekeken. Het is een wedstrijd tussen, wat Omzicht ook zegt, het is een wedstrijd tussen lijsttrekkers. Dat Omzicht gaat winnen, dat staat natuurlijk vast. Maar bijvoorbeeld BBB wordt nu overal afgeschilderd als verliezers. Terwijl ze 1 zetel in de Kamer hebben. En dat is beeldvorming.
Oké, we gaan straks even luisteren naar wat straatinterviews. Dat gaan we zo doen. Ga Gerard vragen of hij misschien nog iets over het CDA zou kunnen zeggen. Heb je daar ook wat informatie over?
Ja, als je kijkt, ik had net over winnaars en verliezers. Als je naar de peilingen kijkt, zijn er twee partijen die echt enorm gaan verliezen. En dat is het CDA en dat is D66. En enorm, dan praat je over dat die misschien nog maar 1/3 van het aantal zetels overhouden. Dus die worden echt weg. Vooral CDA wordt gewoon een splinterpartij.
En kun je uit, ja, als je het zo zegt, kun je dat er niet uit afleiden, want Omzicht staat op zich op winst natuurlijk. Maar kun je in de Houten, de CDA-cijfers, kun je daar iets zien van wat Omzicht in de Houten zou gaan doen? Of is dat lastig, omdat Omzicht uit het CDA komt?
Nee, omdat Omzicht nog nooit heeft meegedaan, hebben we daar geen cijfers. Dus woensdag weten we dat.
Ja, woensdag weten we dat.
Maar het is natuurlijk wel zo dat CDA ook in Houten al een tijd in een neergaande beweging is, zoals in het hele land. Dus het is niet zo dat het CDA in Houten een enorme achterban heeft. Dat is bij de vorige verkiezingen was dat 9,5%. Dus dat zal nu ook wel teruggaan naar 3-4%, schat ik.
Oké. Het wordt spannend woensdag bij de verkiezingen. We hebben onze reporter Jon Nellestein de straat opgestuurd om van de week een aantal straatinterviews te doen. En hij vroeg mensen naar of ze al wisten wat ze gingen stemmen en of ze dan misschien ook wilden vertellen waarop ze gingen stemmen.
Gaat u volgende week stemmen?
Zeker ga ik stemmen op 22 november, ja.
Mag ik weten waarop?
Dat weet ik nog niet zo goed. Dus dat moet ik nog wat verder uitzoeken.
Ja, ik ga zeker stemmen. Dat vind ik wel belangrijk om te doen. Alleen, mijn keuze heb ik nog niet gemaakt.
Nee, ja, ik ga ook stemmen. Maar net als mijn collega, ik heb nog geen idee waarop.
Oh, zeker. Ik heb nog nooit overgeslagen. En altijd al op dezelfde partij. Woord houden. Dat is een leus van die partij.
Jazeker. Stemmen op de ChristenUnie.
Ga ik ze zeker doen. Ja, klopt. Op de VVD. Ja, heel blij dat er nu een vrouw is. Rutte heeft te lang gezeten daar zo. Dat gaan we doen.
Ja, dan gaan zij stemmen. Sowieso. Dat sowieso.
We twijfelen heel erg. Ja.
Het is echt heel moeilijk.
Ja, ik ga zeker stemmen. Absoluut. En dat ga ik op de ChristenUnie doen. Of op, voor Pieter Omtzigt.
Zeker, ja.
En weet u ook waarop?
Nee, dat weet ik nog niet. Ik ben nog een beetje bezig met uitzoeken daarvan. Ik heb me er heel eerlijk gezegd nog niet heel erg in verdiept. Want ik had niet verwacht dat ik mocht stemmen dit jaar.
Oké, dank aan John Ellenstein voor deze...
Zo heel veel duidelijkheid.
Voor deze bijdrage. Ja. Nou, ik wilde jou eigenlijk vragen. Volgens mij hebben we in dit fragment duidelijk een aantal twijfelende kiezers gehoord.
Ja.
En misschien een enkele zwevende, maar dat vond ik wat lastig.
Ja. Het lastige met straatinterviews is natuurlijk altijd... Wat denken mensen echt en wat willen ze kwijt voor de microfoon? Dus dat... Ja, er zijn misschien mensen die het wel weten, maar gewoon niet willen zeggen. Dat is hun goed recht.
Dat is een goed recht, ja.
Nog één ding, John, als dat mag. Ik vond het ook wel interessant om eens uit te zoeken, gegeven het feit dat lokale partijen zo groot zijn en landelijke partijen soms niet meedoen. Waar blijven die stemmen? Dus met andere woorden, de mensen die op Wilders hebben gestemd, op Baudet hebben gestemd, op de SP hebben gestemd, wat doen die bij gemeenteraadsverkiezingen? En omgekeerd.
Nou ja, gezien dat Houten zo'n groot contingent kiezers heeft dat lokaal stemt, zou je verwachten dat ze dan lokaal stemmen.
Ja, en dat verband kon ik niet vinden. Dus dat vond ik was daar ook van uitgegaan. En daar is niet veel onderzoek, maar ik kan natuurlijk kijken naar stembureaus. De stembureaus waar de PVV wel goed scoort in Houten, is dat dan ook een stembureau waar één van de lokale partijen hoger scoort dan elders? En dat verband is er niet. Dus mijn vermoeden is dat lokaal echt lokaal is. En dat mensen dus echt op wijken die dicht bij windmolens staan. Die stemden zeker bij de verkiezing daarvoor op ITH. Duidelijk uitgesproken tegen die windmolens. Nou, ik hoef niet uit te leggen waar het over gaat met bouwen in Houten Oost. Dat soort lokale issues speelt veel meer een rol dan iets anders. Dus ik heb geen enkel verband kunnen vinden tussen partijen die niet meedoen in Houten en lokale partijen. Dus je ziet dat eigenlijk iedereen in Houten lokaal zou kunnen gaan stemmen.
Oké, dus weinig tot geen verband met die landelijke verkiezingen als het gaat in vergelijking tot het kiezen van lokale partijen bij gemeenteraadsverkiezingen.
Nee.
Oké. Axel Eerdman, onze andere gast van Houten Anders.
Ja, John.
Weet jij al wat je gaat stemmen?
Ja, kijk. weet ik dat? Nou, ik hoor denk ik dan bij de twijfelaars nog. Tussen twee. Dus ik ben iets zwevend. Ik heb wel een bepaald gevoel van richting. Maar echt duidelijk een partij. Het is of de een of de ander bij mij.
Of de een of de ander.
Ja, en dat worden geen grote partijen die op dit moment hoog in de peilingen staan.
Oké, en wil je ook zeggen wat het is? Het hoeft niet, want je mag geheim kiezen. Dus als je het niet wil zeggen, dan zeg je het niet.
Nou ja, goed, wij zijn een kleine partij. En ik weet gewoon wat een goede kleine partij kan betekenen in een gemeenteraad. Dus ook in de Tweede Kamer. Er zijn een aantal kleine partijen die echt leuke dingen bereiken. Op hele belangrijke punten. Dus ik zal vooral naar die partijen kijken. En dat zijn vaak partijen met een wat radicalere... gedachtegang over hoe het beter moet met de wereld.
Hoe het beter moet met de wereld.
Ja.
Oké. Gerard, heb je nog iets afsluitends te melden? Of zijn we er doorheen wat jou betreft?
Ja, ik denk dat het ontzettend spannend gaat worden woensdag. Maar dat hadden jullie ook al begrepen natuurlijk.
Ja, het wordt zeker ontzettend spannend. Vooral ook omdat Omtzigt voor het eerst meedoet en zo. En die er nogal hoog in de peilingen staat.
Nou ja, om een idee te geven, hij staat nu op 26 zetels. Het is meer dan 20 jaar geleden, 20 jaar geleden dat de LPF binnenkwam met 26 zetels. Dat is sindsdien nooit meer vertoond. Hopelijk loopt het beter af dan toen.
Hopelijk loopt het beter af dan toen. Ik wilde zo even gaan luisteren naar een stukje muziek. En dan gaan we daarna verder praten over de tijdelijke huisvesting van asielzoekers en spoedzoekers.
You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. I know what we're supposed to do. It's hard for me to let go of you. So I'm just trying to hold on, hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I don't wanna move on. I don't wanna know what it's like when you're gone for good. You're slipping through my fingertips a little bit by a little bit. I didn't know that loving you was the happiest I've ever been. So I'm just trying to hold on. I need to learn how to cope without you. I'm trying to protect myself, but only you know how to. Yeah, oh, I know what we're supposed to do. Oh, but I hate the thought of losing you. So I'm just trying to hold on. For the better, it's getting real. I'm missing you deeply. So I'm just trying to hold on. Starting to feel like you don't need me. Wanna believe it's all for the better. It's getting real. I'm missing you deeply. So I'm just trying to hold on. Hold on. I don't wanna know what it's like when you're gone. I don't wanna.
Ja, en dat was een aardig stukje muziek om even een kleine break te nemen tussen al het gepraat wat we hier aan tafel altijd hebben. Maar goed, we gaan even verder praten met onze gast Axel Eerdman van Houten Anders. En we gaan het hebben over de plannen voor tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers en asielzoekers in Houten. En het college heeft nu het plan geopperd om dat te gaan realiseren, zo'n dergelijke tijdelijke huisvesting in Houten Oost, ja, in een weiland, want hij is vooral weiland. Axel, wat is de status van dat plan op dit moment?
Ja, John, kijk, de raad heeft gevraagd van het college om ze met een plan te komen. Dat vooropgesteld. De Essekade was het eerste plan en dat ging niet door. En nu ligt er een nieuw plan. En dat nieuwe plan, dat is een voorstel vanuit het college. Die heeft daarbij zoveel mogelijk de ideeën van de raad uit het plan Essekade meegenomen en doet nu een voorstel. En de raad moet nu in gesprek met de samenleving op zoek naar de ideeën die er nu leven bij de mensen eromheen, om na te gaan of dat dit dan een passend voorstel is. En ik denk dat je dit zo mag zien. Het is een voorstel van het college. En ik hoop eigenlijk dat we in de raadsvergadering van 12 december... dat we dan het gesprek gaan voeren met elkaar over dit voorstel. En de aanpassingen zullen doen die mensen nodig hebben om met dit plan verder te kunnen.
Ja, en het wordt ook toch al eerder besproken in de rondetafelgesprek van 27 november.
Klopt, inwoners hebben de kans om in te spreken op 28 november. En daarvoor op 20 november en is er een avond. En 27 november geloof ik voor alle inwoners die informatie willen hebben over het plan. Kunnen ze komen om.
Ik raak nu even in de war
data. Ja, het zijn een hoop data.
Want, ik heb wel begrepen dat 20 november een soort informatieavond.
Ja, en de 27 november dus ook.
27 november is ook een informatieavond. En dan is de RTG is volgens jou dan 28 november.
Ja, dus het is een behoorlijk strak schema allemaal. Maar het is belangrijk dat als mensen er iets van vinden, dat zij naar die bijeenkomsten komen. En één bijeenkomst is genoeg. Hè. Het is niet zo dat je iedere avond hoeft te vertellen wat je ergens van vindt. Als het goed is, wordt elke mening meegenomen. En ik verwacht ook van het college dat ze die meningen zorgvuldig zullen ophalen en met de raad zullen delen. Dat deden ze met de SEK, deden ze dat ook.
Er is, als ik het goed begrepen heb, een actiegroep opgestaan of ontstaan. Die heeft een spandoek geplaatst. En nou ja, het gaat op social media enigszins los over het onderwerp.
Ja. Je hoort me een beetje zuchten. Ik vind het heel. Nou, aan de ene kant vind ik het heel begrijpelijk. Laat ik daarmee beginnen. Want het college verrast. Het college verrast op 31 oktober iedereen in de omgeving met dit plan. En de raad was inderdaad geïnformeerd. Maar ja, we moesten allemaal ons mond houden. Bovendien, het was ook niet duidelijk of dit plan het uiteindelijk zou worden of niet. Het zou worden onderzocht. Dus op 31 oktober, pats, komt daar een persbericht en een statement vanuit de provincie. En ja, een brief naar de mensen die daar op het gebied iets te doen hebben. En eromheen de bewoners. Het voelt een beetje raar op zich. Dit was ook het college dat de inwoner vooraan zou betrekken. En dat wordt dan niet heel duidelijk gecommuniceerd. Van ja, dat proces dat gaat nog allemaal lopen.
Ja.
Dus ik snap de verontwaardiging die ik van inwoners op Facebook zie, begrijp ik. Tegelijkertijd zucht ik ook, want ik hoor daar en lees daar ook heel veel dingen waarvan ik denk, rondom plan Essekade hebben we het hierover gehad met elkaar. Ja. En toen zijn al die zorgen die daar genoemd worden, die zijn ontkracht. Het wordt niet een beestachtige bende waar iedereen maar als een ghetto op elkaar wordt gestapeld. Maar wat schetst mijn verbazing vandaag? Ik heb toevallig nog contact gehad met een van de bewoners, waar ik vanmiddag ook op de koffie ga. Die vertelt mij dat er scenario's worden geschetst bij bewonersavonden. En dat er dan over gesproken wordt. Van, goh, wat wilt u? Wat zijn de voorkeuren? En al is het maar om het gesprek te starten met elkaar. Van hier heb je een plaat met 3 containers op elkaar. Wat vind je ervan? Ja, dat is het schrikbeeld. En dat is het schrikbeeld volgens mij wat heel veel mensen hebben. En als je daar mensen mee confronteert, dan weet ik niet of ze alle mooiere plannen en scenario's die je schetst, of ze die überhaupt nog horen. Want dit is in hun achtertuin. Dit raakt mensen. En zelfs als het als gesprekstarter bedoeld is, vraag ik me af of dat proces goed is gegaan. Hè, of we genoeg rekening hebben gehouden met de mensen die daaromheen wonen, die daar gevoel bij hebben en die dat op zich af zien komen. Dus waar ik nu erg bang voor ben, maar ik wil het vanmiddag graag horen van deze bewoner hoe dit gegaan is. Ik maak me echt zorgen dat we onze eigen weerstand al gecreëerd hebben, nog voordat de raad er ook maar iets aan heeft kunnen doen. Want mind you, hou in gedachten, de gemeenteraad heeft afgelopen donderdag pas de stukken gehad. Dus er is al van alles gebeurd tussen 31 oktober en afgelopen donderdag. En pas dan krijg je de stukken toegestuurd. Ja, ik heb daar als raadslid echt zorgen bij. Ik maak me daar. Ik vind dat niet oké. Okay. En ik heb bovendien niet die presentatie die bij die bewonersavonden wordt gedeeld. Dus ik kan het hele gesprek met inwoners niet voeren op dit moment.
Nee, weet je, een lastige situatie als je het hier zo hoor.
Ik heb het me net gerealiseerd in de voorbereiding op deze uitzending. En dit vind ik jammer. En ik hoop echt dat het college snel die stukken stuurt. Ik ga er ook zeker nog een mail aan wijden. Van joh, kun je dat alsjeblieft sturen? Maar ja, het is voor mijn gevoel is het de verkeerde volgorde.
Ja, het lijkt een nieuw hoofdstuk te worden over niet goed gegaane participatieinhoud.
Nou, de participatie gaat toch altijd goed, John? Zeker met dit inwonerscollege, met participatie voorop als belangrijkste speerpunt. De participatie gaat altijd goed. Ben ik nu te cynisch?
Nou ja, je mag zo cynisch zijn als je zelf wilt, dat is aan jou. Je schetste net een beeld waarbij ik denk van nou, dan is er nog wat werk aan de winkel als mensen nog beter geïnformeerd moeten worden en dat allemaal nog niet goed gedaan is.
Ik hoop echt dat ik het verkeerd zie en dat ik ergens iets gemist heb.
Oké. Ik wilde namens Omroep Houten en namens Daar Hou Ik U Aan nog even melden. En ik wilde even kwijt dat wij op zich openstaan voor het tegengeluid van de actiegroep. Alleen heb ik op dit moment geen idee wie ik daarvoor zou moeten aanspreken. Dus mocht er iemand luisteren, een mail naar john@omroephouten.nl volstaat om wellicht een volgende keer in de uitzending van Omroep Houten aanwezig te zijn, zodat ook dat geluid meegenomen kan worden in het politieke praatprogramma van Omroep Houten. Dat wil ik nog even melden. En dan wil ik nu nog even naar een stukje muziek, als dat kan, Stefan. We zijn weer terug in de lucht met onze gasten Gerard Hurkmans, het feitenmannetje, en Axel Eerdman van Houten Anders. We wilden nog even terug naar... We hebben het over het tijdelijk huisvesten van spoedzoekers en asielzoekers. Daar gaan we nog even verder op in. En er valt nog iets te melden over de informatieavonden.
Ja, John, ik word even gesouffleerd op via de groepsapps van onze partij dat ik het net even verkeerd zei. 20 november is een avond voor ondernemers. En 27 november is een avond voor inwoners. Okay. In de Kruisboog.
In de Kruisboog. Dat wil zeggen de handbalhal? Bedoelen ze die dan? Of,
Volgens mij. Ja, nou ja.
Oké.
Okay. Ja, op de website van de gemeente staat het.
Op de website van de gemeente is dat te vinden. Dus 27 november voor inwoners en 20 november voor ondernemers. Nou ben ik even van mijn apropos af. Dat betekent qua participatie ja, is het even de vraag. Dan mogen de inwoners mogen krijgen informatie en ze mogen hun mening gaan geven. En ze zijn misschien, ze zijn op zijn minst gezegd mogelijk onaangenaam verrast door dat het plan wat onverwachts boven tafel is gekomen om dat aan de, in een weiland aan de binnenweg te doen in Houten Oost. En we hadden net al even aan tafel het gesprek dat daar ook mensen wonen. Er wonen ook mensen aan de binnenweg aan de Riedijk. Dus het is niet zo dat het, dat het gewoon een weiland ergens buiten Houten is waar niemand woont. Dus er zijn uiteraard mensen die zich daar zorgen over maken. En dan is het verhaal is van... dat gaat op Facebook ook rond. Maar daar zijn ook, zoals Axel Eerdman al eerder zei, al eerder gesprekken over gevoerd. Hoe zit dat dan precies? In het eerdere, bij het eerdere plan zijn daar al... Is daar al het een en ander over verteld?
Kijk, ja, sommige mensen hebben natuurlijk onwijze zorgen. We horen heel veel verhalen in het nieuws. In het nieuws horen we heel vaak de uitzonderingen. En die voeden een bepaald soort angst voor asielzoekers, voor opvangcentra, voor AZC's. En ik denk dat als je kijkt naar de feiten, dat het in zich heel wel mee zal vallen op het moment dat je het op een goede manier inricht. En ik denk juist daarom dat het concept wat we in Houten hebben, de Houten Hub is het tegenwoordig gaan heten. Waarbij je mensen mengt. Dus je doet niet alleen opvang organiseren voor asielzoekers. Je doet dat combineren met starters, spoedzoekers en andere mensen die gewoon in een sociale huurwoning of tijdelijk in een sociale huurwoning nood aan hebben. Dat die daar komen te zitten. Samen met, en dat is niet onbelangrijk, de drie maatschappelijke partners. Hè, die daar bij de Essenkade ook zouden worden gehuisvest. Waaronder de voedselbank, de krachtfabriek en het doorgeefluik. En deze drie organisaties, die zijn natuurlijk super ontzettend sociaal bewogen. En die kunnen de mensen ook echt meenemen. Die zullen een soort van ja, community met elkaar bouwen. En daar wordt iedereen bij betrokken. Dus ook de mensen die niet op dat terrein van de opvang en de spoedzoekers, om het maar even zo te noemen, omdat die op dat terrein wonen, ook de omgeving daaromheen wordt daarbij betrokken. En wat ook bij de Essenkade heel mooi was om te doen, was de klankbord. Er was een klankbordgroep van allerlei betrokkenen eromheen, ondernemers, wijkbewoners. En die maakten het plan echt beter. Daar kwamen ideeën op los die zorgden ervoor dat die omgeving ook betrokken was. Dus als het gaat om de zorgen die op dit moment leven, als het gaat om veiligheid, als het gaat om ghettovorming, ik zie van alles voorbij komen op Facebook, denk ik van ja, heb nog even geduld, wacht de dialoog even af, ook met de gemeenteraad. En roep alle ideeën die je hebt alvast. Dan kan dat meegenomen worden in dat plan. En dan maken we er samen met Houten een mooi plan van. Maar het wordt wel lastig op het moment dat de participatie schuurt. Nu al. En dat, daar heb ik echt zorg om. En daar kom ik dan toch op terug. Want dat is niet zoals je dit gesprek wil voeren en moet willen voeren.
Nee, oké. Maar belangrijk onderdeel van dit plan is ook de spoedzoekers, zeg maar.
Ja.
En de tijdelijke huisvesting voor statushouders. Nou ja, dat zijn mensen die in Nederland mogen blijven inmiddels. Maar die dan zitten te wachten op een huis in een andere AZC wellicht.
Niet allemaal. Hè. De spoedzoekers zijn mensen. Dat kan jij zelf zijn op het moment dat je heel snel een huis nodig hebt.
Daar heb je gelijk. Spoedzoekers zijn spoedzoekers. Ja. Dat woord zegt het al. Maar ik doelde eigenlijk op de statushouders. Dat zijn mensen die inmiddels hebben en in Nederland mogen blijven.
En die kunnen ook bij de spoedzoekers zitten. En dat is ook besproken. Okay, bij
zo bedoel je dat.
Ja. Dus mensen met een status, daar is de gemeente, die krijgt ze toegewezen. En dan wordt er gezegd van nou ja, de gemeente moet zoveel statushouders huisvesten. Nou, dan hebben we met Wonin hebben we hele goede afspraken. Dat Wonin die mensen zo goed mogelijk verspreidt over Houten. Over de woonwijken. En dat doen ze altijd heel erg goed. Dat blijkt ook uit de cijfers. Maar dat heeft wel te maken met de vrijkomende sociale huurwoningen enzovoort. En dat zit een beetje vast op dit moment. De woningmarkt zit vast. Dus het is goed mogelijk dat in eerste instantie een groep statushouders tussen de spoedzoekers zal worden gehuisvest in dit plan. dat zou kunnen.
Ja. Nou ja, maar het staat ook zo in het in de persbericht, als je het leest. De statushouders wordt als aparte categorie genoemd om daar gehuisvest te worden, zeg maar. Hoe we die spoedzoekers en die statushouders die dan dus niet in het AZC komen, maar die daar in tijdelijke woningen gehuisvest zouden gaan worden of zullen gaan worden als dat allemaal doorgaat. Dat maakt een vast onderdeel uit van het plan. Hè? Het is één geheel, hè, het plan. Tenminste, bij de Essenkade was het zo. Dat hoorde allemaal bij elkaar. En het een kon niet zonder het ander. Het was financieel ook aan elkaar verbonden.
Klopt.
Dat is nu weer zo, zeg maar?
Als het goed is, wel. Ja, ik vind de informatie beperkt die we hebben. We hebben een financiële onderbouwing op dit moment als raad. En we hebben een raadsvoorstel. En in het raadsvoorstel staat in grote lijnen: we gaan hetzelfde doen als de Essenkade. Alleen, we komen niet met 100 opvangplekken. We komen met 175 opvangplekken. En daar moeten we het op dit moment mee doen. En ik chargeer, want dat zal op details zal het echt nog wel verschillen. Maar ik heb de stukken ook pas sinds donderdag. Dus ik laat me graag corrigeren in de dialoog die nog volgt.
Ja, maar als dat een geheel is. En wat nog mist, zeg maar, wat je net beschreef. Je beschreef even geleden in je verhaal beschreef je de klankbordgroep.
Ja.
Die is nu niet in beeld of bestaat nog niet?
Ja, voor mij was dat onderdeel van Plan Essenkade. Dus eigenlijk hoop ik dat het college we doen het zoveel mogelijk als Essenkade ook bedoelt dat die klankbordgroep komt. Maar ik heb hem niet nadrukkelijk teruggezien in het raadsvoorstel.
Had die klankbordgroep er dan al niet moeten zijn? Of is die bij de Essenkade ook later?
Die is ook later gekomen. Dus ik vind dat nog helemaal niet. Ik vind dat op dit moment nog helemaal niet dat die er hoeft te zijn. Maar je zou natuurlijk wel kunnen denken als college, we gaan ergens in Houten op een andere plek een AZC organiseren. Laten we vooraf in elke wijk een rondje doen van: stel je nou eens voor, hij komt in jouw wijk. En dan nog niet eens zeggen of die er komt of niet. Waar moet het dan aan voldoen? Je had van tevoren ook dingen op kunnen halen. En dan had je ook je avond gehad in de buurt van de Binnenweg. En had je gezegd: stel hij komt hier in de buurt. En we hebben geen locatie direct op het oog of weet het nog niet zeker. Maar wat mogen we dan niet vergeten? Ik kan me ook voorstellen dat dat onrust gaat geven. Maar of dat uitwerkt zoals ik nu denk, dat weet ik niet. Maar had iets gedaan om meer op te halen. Ik denk dat dat wel wat had opgeleverd. Wat we nu al dan hadden kunnen adresseren al in het raadsvoorstel.
Oké. In het plan Essenkade zat die participatie, die klankbordgroep wel.
Ja.
En daar waren goede ervaringen mee, zeg maar. Dat vertelde je eigenlijk zo net.
Ik heb verslagen gezien waar hele leuke ideeën in stonden. En ik hoop eigenlijk weer op dat soort ideeën. Dus dat het een mooie community wordt waar de omgeving ook betrokken bij kan zijn.
En de klankbordgroep, daar zaten die drie organisaties in, die ook? Of was dat een ander samen?
Daar zaten omwonenden in, ondernemers in. Ik denk ook dat de krachtfabriek en zo waren aangehaakt. Ja, ik hoop het voor ze. Dat weet ik uit mijn hoofd niet.
Nou ja, omdat jij dat schetst over de community en zo, dat leek me een idee uit de krachtfabriek zelf, bij wijze van spreken. Maar het is zoiets, iets komt zo in mij op. Dat is even een.
Ik ben niet bij die gesprekken, John. Ik zie samenvattingen van gesprekken en ik lees eigenlijk dan vooral de conclusies. Om toch een klein beetje te selecteren in wat ik aan informatie tot mij neem.
Mag ik een vraag stellen, John?
Ja, dat mag even.
Ik heb nu gehoord hoe het gaat, laten we zeggen, tot het besluit van de gemeenteraad. Dat is in december.
Mm-hmm.
En dan, hoe gaat het dan verder?
In principe krijgt het college dan opdracht om het plan verder uit te werken. En daar hoort bij dat ze bij de provincie toestemming moeten vragen. Volgens mij, om buiten de rode contour zo'n plan als dit op te zetten. De provincie heeft dus aangegeven, ja, wij willen daar wel naar kijken. Nou, dat is fijn. En dan komen ze vast alweer terug bij de raad om het plan, zeg maar, echt voor te leggen aan de raad.
Maar het is wel een weiland, hè? Niet zonder omwonenden, maar het is een weiland. Dus daar moet dan nog de hele infrastructuur nog komen? Of hoe gaat dat eigenlijk?
Ik ben geen bouwkundige.
Nee.
Dus elke uitspraak die ik daarover doe, laat zien dat ik geen bouwkundige ben.
Maar tot nu toe heeft provincie Utrecht altijd gezegd dat er in Houten-Oost niet gebouwd mag worden, weten we. Ja. Zou dit dan een uitzondering kunnen zijn? En is dat dan een voorloper voor de rest?
Nou, interessant worden de voorwaarden die de provincie daaraan verbindt. Als ze zeggen, joh, alles wat je er neerlegt, dat moet je binnen 15 jaar ook weer opgeruimd hebben.
Ja, ja, want het plan behelst tijdelijke huisvesting van asielzoekers in een AZC en dan de spoedzoekers en de statushouders. En dat wordt genoemd voor 15 jaar.
Oh. Ja.
Dus dat zou betekenen dat alles wat ze daar neerleggen, dan wel in de grond stoppen of huizen erbovenop zetten, tijdelijke huizen en noem maar op. Dat zou er voor 15 jaar staan. Daarna moet het weg. En ja,
het is dus een hele interessante vraag naar het college toe. Van goh, onder welke voorwaarden wil de provincie hierover praten? Dat weet ik niet. En onder welke voorwaarden ben je bereid om dit te accepteren? Ik weet het niet. Hè? Het gesprek moet nog plaatsvinden. En wat er in het raadsvoorstel staat, zoals het nu bij de agenda van 28 november staat, dat is alles wat de raad weet. Plus een gesprek vooraf, dat staat ook in het raadsvoorstel, waarbij gezegd is van nou, dit is een van de mogelijke locaties. Het heeft onze voorkeur om dit als eerste uit te zoeken. En we komen bij u terug zodra we het weten. Ja. Nou, en u weet hoe de raad geïnformeerd is, op precies dezelfde manier als elke andere inwoner. Het is er 31 oktober, alstublieft. We gaan dit voorleggen.
Nou, zijn er nog andere ideeën over Houten Oost? Dat wil zeggen, het college heeft eigenlijk gezegd dat ze daar min of meer grootschalig, of nou heel grootschalig, maar flink wat woningen willen bouwen. Gewoon in het kader van de woningbouw en de woningnood en de uitbreiding van Houten. Is er een verband tussen deze stap en toestemming van de provincie?
Kijk,
de toestemming van de provincie die ook voor die andere bouwtaak, zal ik maar even noemen, nodig is.
Is er een verband? Nou, in principe niet, denk ik. Maar je zou natuurlijk kunnen denken dat is niet. Je zou kunnen denken van, nou, als we hier al iets realiseren en laten zien dat het best wel oké kan en best mooi is en dat iedereen eraan gewend is, dan is het misschien makkelijker om met een definitieve aanvraag te komen. Maar ik weet het niet welk plan. Daar ben ik niet bij. Dus ik kan daar wel uitspraken over doen. Maar alles wat ik erover zeg is speculeren.
Speculeren, ja. Dus onbekend of daar een verband is. Dat is dan nog wel een interessante vraag voor de raadsvergadering wellicht. Of daar een verband ligt. En Gerard wilde nog wat vragen als ik het zo zie.
Oh nee, ik had zin in een plaatje, John.
Oh ja, zin in een plaatje. Nou, laten we dan even naar een plaatje gaan.
Aan wie geef ik mijn stem en mijn vertrouwen? Nu alles niet meer is zoals het was. Lig moe en uitgeteld hier in de touwen. Murf geslagen door het nieuws van elke dag. Wat ons redden zou begint ons te verstikken. Onze vrijheid hangt aan een zijden draad. Is dit de weg? Is dit de juiste richting? Of zijn wij ergens uit de bocht gegaan? En wat valt er nog te kiezen? Als de keus al is gemaakt, als het schip al is vertrokken en als de koers al is bepaald. En ik weet niet meer wat waanzin is of waar. Dus als ik stemmen moet, dan stem ik mijn gitaar. Want er zijn nog zoveel woorden om te zingen, ook al zijn er dan geen zalen met publiek. In mijn hoofd houdt niemand mij nog binnen, want ik geloof meer dan ooit in de muziek. Moe gewacht op het einde van een tunnel, steek ik maar mijn eigen lichten aan. Lees verhalen over ridders die niet bang zijn voor mijn kinderen, voor het slapen gaan. Want wat valt er nog te kiezen? als de keus al is gemaakt, als het schip al is vertrokken en als de koers al is bepaald. En zien wij kijken bang naar boven, of het zeil het nog wel houdt. En wij wegen onze woorden, omdat de een de ander niet vertrouwt. En ik weet niet meer wat waanzin is of waar. Dus als ik stemmen moet, dan stem ik mijn gitaar. Dan stem ik mijn gitaar. Als ik stemmen moet, dan stem ik mijn gitaar.
Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.
Oké, we zijn weer terug met onze gasten Gerard Hurkmans, het feitenmannetje, en Axel Eerdman van Houten Anders. Ja, de verkiezingen komen eraan. Axel zei bij binnenkomst al van, goh, is iedereen niet druk, alle politici overal? Ja, misschien is dat ook wel zo. Maar Axel is van een lokale partij, dus jij hoeft op zich geen campagne te voeren nu.
Wij hebben het relatief rustig, zou je denken. Ja, maar dat eigenlijk niet, want er is een Houten genoeg te doen.
Er is een Houten genoeg te doen. Ja. Je hebt een drukke dag.
Ja, ik ga zo meteen dus eerst naar de Riedijk. Het goede gesprek voeren met mensen daar. Vanmiddag wordt er een stichting opgericht bij Café Eddy's. Waar ik graag bij aanwezig ben. Omdat me dat een heel interessant initiatief lijkt. Waar mensen met een handicap een dagbesteding samen met andere mensen. Gewone, ja, vitale, gezonde mensen. Ik weet niet hoe je het noemen moet. Maar in ieder geval, dat wordt met elkaar gemengd in die stichting. In dagbesteding. Lijkt me een onwijs leuk initiatief. Om daarbij aanwezig te zijn, maar ook later om nog eens terug te komen van, nou, wat hebben jullie ervan gemaakt en hoe gaat het leven? Vanavond zitten we in het theater. Dan komt Jasper Vink, die heeft een soort van stand-up comedy show gemaakt over zijn leven in het systeem, zoals hij dat dan zelf noemt. Wil ik wel even genoemd hebben. Hij is heel kritisch op wat er allemaal is overkomen in dat systeem. Verkeerde diagnoses en dat soort dingen. Maar ik mag dus de boel niet verklappen natuurlijk waar het allemaal over gaat. Maar daar ga ik in ieder geval zitten om er ook van te leren. Ik vind het altijd heel interessant om met hem het gesprek te voeren over het sociaal domein. En wat er allemaal wat hem betreft beter kan. En dan hebben we vanavond ook nog de benefietavond in Enter. Voor een grasveld van, dan moet ik het goed zeggen, de Wegwijzer. Volgens mij is dat de school.
Ja, de Wegwijzer.
Die
een
grasveld krijgt. Daar wordt nu een benefietavond voor georganiseerd. Dus daar zijn we dan met de hele partij bij. Zoveel als mogelijk. Ja.
En volg me af, je zei, jullie zijn een lokale partij. Dus je hoeft geen campagne te voeren.
Klopt.
Maar we hadden het al even over dat het zeer waarschijnlijk is dat binnen lokale partijen mensen landelijk verschillend stemmen.
Ja.
Gaat het daar? Ik ben nooit lid geweest van een lokale partij. Dus,
oh, zou je eens moeten doen.
Ja, zou ik eens moeten doen. Maar gaat het daar dan over? En leidt dat dan soms ook tot gesprekken waarvan je denkt, misschien moeten we het er maar niet over hebben?
Dat vind ik wel een hele leuke vraag. Want wij als Houten Anders zeggen altijd heel erg nadrukkelijk, we zijn echt een partij waar iedere inwoner zich bij aan kan sluiten. Ongeacht politieke voorkeur. We hebben wel er zit een bepaalde grens in. Hè? Het moet wel democratisch blijven. Dus bepaalde partijen kunnen gewoon minder goed aarden bij ons. Maar iedereen tussen de SP en de SGP, die kan zich bij ons aansluiten. En heeft zich ook wel in het verleden of nog steeds bij ons aangesloten. En dat levert juist hele leuke discussies op. Maar we hebben wel een regel. We gaan het niet te veel hebben over landelijke politiek. Dus zodra wij tot de conclusie komen, dit moet in Den Haag worden geregeld. Ja, dat is het moment waarop de grote ideologische vraagstukken voorkomen te liggen, die je in de gemeenteraad niet met elkaar kunt discussiëren. Dus dan stopt het daar. En ja, dat klinkt heel stom. En dat wordt ons wel eens verweten, ook in de verkiezingstijd. Jullie hebben geen lijntje met landelijk. Maar dan denk ik, ja, wacht even. Die partijen hebben allemaal wel een lijntje met landelijk. En er wordt nog steeds bezuinigd op de gemeentes. Dus Ik zie dat niet zo. Het past ook helemaal niet bij mijn visie op democratie. Ieder niveau waarop beslissingen worden genomen zou wat mij betreft zijn eigen politieke partijen moeten hebben. En daar kan iedereen zich bij aansluiten. Dat zou mijn ideale wereld zijn.
Het is voor mij fascinerend dat een groep mensen die over, laten we zeggen, over 10 landelijke issues verschillend denken, dan lokaal op dezelfde punten uitkomen. Dat is op zich wel fascinerend.
Maar daar beginnen wij niet.
Nee.
Wij beginnen niet bij allemaal hetzelfde te denken. Nee, wij gooien allemaal op tafel wat wij denken. En wij maken daar een houtens verhaal van. Wij maken daar een idee van of een oplossing van wat past bij houten. En iedereen draagt daar vanuit zijn perspectief aan bij. Zo zou je de lokale partijen kunnen zien.
Het is een mozaïek.
Ja, zie het maar als een mozaïek. En ik denk dat dat de kracht is van lokale partijen. Hmm. Omdat we dus met dingen komen die al breder gedragen zijn dan die één partij vanuit één perspectief, één ideologisch standpunt bij kan dragen. Wij zijn als partij waarschijnlijk net zo groen als GroenLinks. Maar we zullen het nooit vanuit die ideologische kijk op mensen opleggen. Dat kan niet, want we willen die inwoner meenemen. En dat betekent gewoon dat we accepteren dat we er langer over doen, maar we komen er wel.
En is je indruk dat jullie dat anders doen dan de 2 andere lokale partijen?
Ja. Ja. Als wij niet dachten dat we het anders zouden doen, dan zouden we onszelf niet zo hebben genoemd. Dus
De standpunten kunnen anders zijn, maar de werkwijze hoeft
niet. Nee, ik denk dat je juist de verschillen in de werkwijze moet zoeken.
Oké.
En dat zijn hele simpele dingen, maar dat zie je nu heel goed terug in hoe het college functioneert. Het college roept heel vaak participatie, hebben we het al eens over gehad. En dat klinkt voor de beeldvorming, om toch een bruggetje te slaan naar het eerste onderwerp, heel erg mooi. Maar uiteindelijk gaat het om de uitvoering. Het gaat erom hoe je die participatie vormgeeft. En dan zeggen wij, je begint met duidelijke kaders. Niet een blanco blaadje en zeggen, goh, wat wil je op dit grasveld organiseren? Nee, we willen dit organiseren. En hoe gaan we dat doen? Zodat je, als je daarin duidelijk bent over hoe je of wat je wil gaan organiseren op dat grasveld, dan kun je het beste gesprek met elkaar voeren over hoe dat kan. En daar geloven wij in. En andere partijen geloven in dat blanco lege vel. En in dat lege vel krijg je wat ons betreft alleen teleurstelling. Want iedereen levert zijn wensen in en uiteindelijk heeft niemand iets gekregen wat hij wilde. Of degene die het hardste riep, die kreeg wat hij wilde. Dus daar zitten wel verschillen in.
Okay. Is voor Houten Anders de controlerende rol belangrijker dan het uitstippelen van een koers of een ideeën?
Ik zou bijna zeggen, John, als niemand anders het doet, dan moeten wij het wel doen. En dat is ook wel iets wat mij echt zorgen baart in de Houtense gemeenteraad. De controlerende taak van het raadslid wordt eigenlijk alleen gedaan door de oppositie. En dat blijkt ook steeds in die raadsdebatten op dit moment. Ik klink als een onwijze zuurpruim, ik wil het maar gezegd hebben. Maar dat is vooral omdat ik vastloop op dingen en geen medestanders krijg over dingen waarvan ik denk, hier zou je als elk raadslid, ongeacht oppositie, coalitie, zou je het er niet mee eens moeten zijn. Maar in plaats daarvan wordt er een verdedigingslinie opgetrokken. Want stel je nou eens voor dat de wethouder het een keer een vergissing heeft gemaakt. Dat kan toch niet? En ik zeg dan, juist die wethouder mag zich vergissen. Die mag zich vergissen. Die mag zeggen, oh sorry, ik heb een foutje gemaakt. Ik ben er niet voor om die wethouder het leven zuur te maken. Maar ik ben er wel voor, om op het moment dat dingen niet goed lopen, om die bespreekbaar te maken met elkaar. Zodat we daarvan kunnen leren. En volgens mij is dat ook anders. Niet afzagen bij de enkels, maar de dingen bespreekbaar maken die beter kunnen.
Werken de oppositiepartijen in Houten ook samen?
Ja, de oppositiepartijen werken goed samen. Ik ben erg blij over die samenwerking, ja. En ik hoop heel erg dat we de samenwerking met de coalitie ook weer gaan vinden.
Oké. Waarvan akte, dan gaan we daarmee afsluiten. Ik dank onze gasten Gerard.
Zullen we nog een poeltje doen, John?
We gaan een poeltje doen? Ja. Wil je nog een poeltje doen? Oké. Het was even ontgaan dat je nog een poeltje wilde doen, maar zeg eens.
Nee, begin jij maar.
Een poeltje,
ik schrijf het wel. Volgende week gaan we kijken.
Hoe bedoel je dat?
Wie wordt de grootste partij?
Wie wordt de grootste partij? Ja, ik zeg gewoon Omtzigt.
Omtzigt.
Ik ben bang VVD.
VVD? Ik zeg ook VVD zonder bang.
We hoeven het niet te vrezen. Maar
volgende week kijken wat het geworden is. Na de verkiezingen.
Ja.
Ja.
Ik dank onze gasten Axel Eertman van Houten Anders en Gerard Hurkmans, het feitenmannetje, voor hun aanwezigheid hier in deze uitzending. Ik dank Stefan van der Steen voor het bedienen van de knoppen. En ikzelf en John van Amerongen. En ik wens u een goed weekend en tot de volgende keer. Volgend weekend zit Arthur Vierboom hier.